reeds geluisterd naar de uitzending van de Stem van Indonesië van Radio Republiek Indonesië op frequentie SW9525 kHz en SW15150 kHz. U kunt ons bezoeken op www.voi.co.id. Mocht u suggesties hebben, dan kunt u ze sturen naar ons adres Jalan Merdeka Barat nummer 4 en 5 Jakarta, Indonesië of naar PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesië. De stem van Indonesië, de stem van de waardigheid.
Beste luisteraars, dit is de stem van Indonesië in het Nederlands, direct vanuit Jakarta uitgezonden. Vandaag ben ik Adila, hier aanwezig om vanavond ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's samengesteld en die zijn als volgt. We beginnen met het recente nieuws, vervolgd door het commentaar Vandaag in de geschiedenis, Focus, het programma De Wonder van Indonesië, het houdt Indonesische cultuur en diverse toeristische plekken uit 33 provincies in. Het volgende programma is diverse. Aanbod en het houdt recente activiteiten van de Indonesische maatschappij in. En als de laatste programma, de muziekhoek van Indonesië. U kunt ons beluisteren op frequentie SW1550 en 9525 kHz. U kunt ons ook bezoeken op www.voi.co.id. Nu komt het recente nieuws.
De stem van Indonesië met het nieuws.
Yusuf Kalla nodigt Indonesiërs overzees uit om te plichten om natie te bouwen. Vice-president van de Republiek Indonesië, Yusuf Kalla, vergezeld van mevrouw Mufidah Yusuf Kalla, woonde een bijeenkomst bij Indonesiërs in België en Luxemburg bij de Indonesische ambassade in Brussel. In zijn toespraak nodigde de vice-president Indonesische mensen uit die in het buitenland zijn verbintenis om zijn land samen te bevorderen. Yusuf Kalla in zijn vrijlating op maandag verklaarde dat als burger of diaspora altijd samen een natie te bouwen of samen een eenheid te bouwen om alles te verwezen lijken. Daarnaast heeft Yusuf Kalla verzocht om Indonesische mensen in het buitenland om de Indonesische cultuur in de internationale arena te introduceren. Volgens hem is de invoering van de cultuur van de natie een poging om relatie tussen gemeenschappen te ontwikkelen die de natie vooruitgang kunnen brengen. In zijn toespraak nodigde Yusuf Kalla de Indonesische diaspora uit om de beste bijdrage te leveren aan de natie en de staat. Daarom heeft het land een betere economische groei nodig. Hij beweerde dat de bijdrage van Indonesische burgers die in het buitenland is, zeer nuttig is bij de voortuitgang van de natie. De Indonesische Kamer van Koophandel of Kadin gaf de aanbeveling economische samenwerking met de Europese Unie. Indonesische Kadin-delegatie begeleidde vice-president Yusuf Kalla tijdens een 2 dagen bezoek van 9 tot 10 oktober 2017 naar Brussel, België. De belangrijkste missie van het bezoek heeft de gemeenschappelijke Indonesische Kamer van Koophandel en Industrie, of APINDO, Eurogam, betreffende de samenwerking van de uitgebreide partnerschapovereenkomst tussen Indonesië en de Europese Unie, of EU-CEPA, aan vertegenwoordigers van de EU-commissaris. Het indienen van dit gezamenlijk aanbevelingsverslag is van essentieel belang om ervoor te zorgen dat de Belgische regering en de Europese Unie in het algemeen de echte toestand van de Indonesische zakenlieden begrijpen, zodat de betrokkenen in de onderhandelingen een overeenkomst kunnen formuleren die overeenkomt met de verwachtingen van beide partijen, evenals de actieve rol van Kadin bij het ondersteunen van de overheid. Vicevoorzitter van Kadin voor internationale zaken, Shinta Wijaya Kamdani, zoals geciteerd in het persbericht van Kadin Indonesië op maandag, verklaarde dat Kadin de aanbeveling aan vicevoorzitter van de Europese Commissie Andrus Ansip heeft voorgelegd. Naast de aanbeveling heeft Kadin ook de opening van het Kadin Indonesië Business Support Desk of Kadin BSD, vertegenwoordigd op kantoor van de Europese Unie ingewijd en een bedrijfsforum gehouden met de vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken Didier Reynders. Pindad richt zich op ammunitieuitvoer naar Zuidoost-Azië. PT Pindad Persero beweerde nog steeds exploratie te verrichten in verband met het uitvoerprogramma van zijn producten. De uitvoer van kleine kaliber munitie of MKK en grote kaliber munitie of MKB zal waarschijnlijk in Zuidoost-Azië worden uitgevoerd. President-directeur van PT Pindad Persero, Abraham Mose Inturen Malang Regenschap, heeft op maandag gezegd dat er enkele verkenningen zijn in de ASEAN-regio met betrekking tot de uitvoer van wapenmunitie. Abraham Mose zei dat zijn kant eerder inkomsten van 2,3 biljoen rupiah kon verzamelen. Deze omzet zal naar verwachting met ongeveer 2,7 biljoen rupiah stijgen en stijgen vervolgens tot 2,9 biljoen rupiah in 2018. PT Pindad heeft de eerste steen van munitiefabriekbouw in Turen Malang Regenschap geplaatst. De plant zal waarschijnlijk beginnen op eind 2018 of 2019. Met deze plant hoopt PT Pindad het aantal kleine kaliber munitieproductie te verhogen. Indonesië werd de gastheer van de Blauwe Vin Tonijn-conferentie. De regering van Indonesië via het ministerie van Maritieme Zaken en Visserij tot als gastheer van een bijeenkomst van de lidstaten van de Commissie van het Behoud van 24e de Zuidelijke Blauwe Vin Tonijn in Yogyakarta op 9 tot en met 12 oktober 2017. De directeur van Visserijbeheer, Reza Shah Pahlavi, zei dat deze bijeenkomst is zeer belangrijk voor Indonesië, omdat het samen bespreekt hoe de duurzaamheid van tonijnbeheer, met name blauwe veentonijn, moet worden gewaarborgd. Reza Shah Pahlavi legde uit dat de bijeenkomst werd door 8 leden van het Comité voor Conservering van Blauwe Veentonijn, of CCSBT, bijgewoond. Australië, Europese Unie, Taiwan, Indonesië, Japan, Zuid-Korea, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika en Filipijnen. Volgens Reza Shah Pahlavi heeft Indonesië een belangrijke positie om het beheer van de tonijnvisserij van de wereld te waarborgen. De strategische geografische positie van Indonesië, die direct aan de twee oceanen in de wereld rijk aan tonijnhulpbronnen ligt, namelijk de Stille Oceaan en de Indische Oceaan, heeft Indonesië als een van de grootste tonijnproducenten ter wereld geplaatst. Dat was nieuws voor vandaag. De relatie tussen de Verenigde Staten en Turkije is weer opgewarmd. Zodra er geen probleem meer waren, wordt de relatie van Turkije met de Verenigde Staten weer opgewarmd. Deze keer was de oorzaak de aanhouding van een van een Turkse man die als lokale personeel bij het Amerikaanse consulaat in Istanbul. De autoriteiten in Ankara hebben de staf vorige week, 4 oktober, gearresteerd met vermeende betrokkenheid van terrorisme-gerelateerde netwerken. De Amerikaanse ambassade in Ankara, hoewel met minder expliciete taal van detentie is, zei dat de Amerikaanse regering de toewijding van Turkije aan de veiligheid van de Amerikaanse dienst en personeel in Turkije opnieuw beoordeelt. De ambassade van de Verenigde Staten schorste alle niet-immigranten visumdiensten door de Amerikaanse diplomatieke missies in Turkije. De Amerikaanse ambassadeur in Turkije, John Bass, kritiseerde de arrestatie. Volgens Bass is de actie van de ambtenaar tegen zijn personeel meer als een vorm van vergelding in plaats van wetshandhaving. De Turkse regering neemt verwerpingsacties in reactie op de Verenigde Staten door het tegendeel te doen, alle visumdiensten voor Amerikaanse burgers opschorten. De opschorting is ook voor de toepassing op online visa en grensvisum. De bewering dat de Turkse regering aan het personeel bracht, was de betrokkenheid van het personeel door een telefoonsgesprek te voeren. De nacht voor de juli 2016 staatsgreep aan Fethullah Gulen, een klerk die werd beschuldigd van het masterminding van een staatsgreep. We verwachten niet dat wederzijdse consulaire diensten verder gaan met andere acties. We verwachten de betrekking tussen de twee leden van de NAVO of Noord-Atlantische Verdragsorganisatie zou het verbeteren. Bovendien zijn beide landen nog steeds geïnteresseerd in het bestrijden van ISIS-terrorisme in Syrië en in het Midden-Oosten. Dat was voor het commentaar.
De stem van Indonesië, de stem van de waardigheid.
Luisteraars van RRI Werelddienst, dit is het programma Vandaag in de Geschiedenis over de gebeurtenis van 11 oktober. We beginnen met de gebeurtenis van NASA lanceerde Apollo 7, de eerste succesvolle Verenigde Staten bemande ruimtemissie. Apollo 7 is de eerste bemande lanceringmissie in het Apollo-programma. De missie is een 11 dagen missie om de aarde te draaien, evenals de eerste bemande lancering voor de Saturn IB raketlancers en de eerste bemande ruimtemissie van 3 mensen uit de Verenigde Staten. Ze zijn de marinekapitein Walter M. Schira, junior grote luchtmacht Don F. Eisele en civiele piloot Walter Cunningham. De missie is op Cape Canaveral in Florida, Verenigde Staten, op 11 oktober 1968 gelanceerd en het is op 22 oktober 1968 geland. Apollo 7 draaide in de ruimte voor 10 dagen, 20 uur, 9 minuten en 3 seconden met 163 banen. Overschakelen naar de gebeurtenis van 11 oktober 1991 over comité Gosudars Fenoi Bezopasnosti of KGB werd ontbonden. De activiteit van een Sovjet geheime agent of KGB werd kort voor de ineenstorting van de Sovjet-Unie gestopt. KGB is opgericht in 1954 met het doel om bewegingen te zien die de communistische regering in de Sovjet willen omverwerpen. De KGB is ook verantwoordelijk voor de onderdrukking van tegenstanders van de communistische partij, spionage en anti-spionage activiteiten binnen en buiten de Sovjet. Geleidelijk werd de KGB een instelling van grote invloed in de Sovjet-regering. Na de ontbinding van de KGB werden de taken uitgevoerd door twee Russische instellingen, namelijk de Federale Informatiedienst en Buitenlandse Informatiedienst. We eindigen het programma vandaag in de geschiedenis met de geschiedenis over de Internationale Meisjesdag. Op 19 december 2011 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties resolutie 66/170 aangenomen, waarin staat dat de 11 oktober als Internationale Meisjesdag is. 11 oktober 2012 is de eerste dag van de jubileum van de meiden. Deze waarschuwing streeft naar de erkenning van de rechten van vrouwen en de unieke uitdagingen waarmee meisjes over de hele wereld geconfronteerd worden. Internationale Meisjesdag concentreert zich op de noodzaak om de uitdagingen waarmee vrouwen worden geconfronteerd te overwinnen en vrouwenbevordering te bevorderen en hun mensenrechten te vervullen. Jonge vrouwen hebben het recht op een veilig, opgeleid en gezond leven. Luisteraars, dat was het programma Vandaag in de Geschiedenis van 11 oktober. Tot ziens!
De stem van Indonesië, de stem van de waardigheid.
Poboya gemeenschap gebruikt kwik niet langer om goud te nemen. Luisteraars, zijn we weer terug met mij Adila in het Voigreen programma met het thema van Poboya gemeenschap gebruikt kwik niet langer om goud te nemen. De veranderingen in gedragspatronen van mijnbouwersgemeenschappen in Poboya regenschap Palu die geen kwik meer gebruiken worden door een aantal partijen gewaardeerd. Zij hebben beoordeeld dat het publieke bewustzijn een aanzienlijke invloed heeft gehad op de verbetering in het milieu in Poboya en omliggende gebieden. De docent van de Agrotechnologie Universiteit van Tadulako, Isrun Muhnur, is zeker als de burgers het er niet mee eens zijn dat de kwik in het goudmijngebied gebruiken, dan moeten de milieuomstandigheden verbeteren. Vroeger, terwijl hij nog 2 jaar samen met de Universiteit van Japan tot 2013 een onderzoek verricht, heeft Isrun Muhnur de meerderheid van de traditionele mijnbouwers in Poboya waargenomen nog steeds een gewoonte om kwik te gebruiken. Op dat moment blijkt dat onderzoek met behulp van 4 media, bodem, planten, water en lucht, afvalvervuiling vaak voorkwam via tienduizenden trommel- of gelundungmachines die elk gebruiken tot 150 milliliter kwik. Isrun Muhnur, zoals werd door Antara op woensdag 4 oktober geciteerd, zei dat als het geen gebruik meer van kwik, zal de verontreiniging aanzienlijk verminderen omdat de vervuiling elke dag 150 milliliter vermeerderd wordt met 17.000 trommeltijden, gebruikt er 3 keer per dag. Dus de beëindiging van het gebruik van kwik is enorm. Ondertussen vereist het voor onontgonnen gebieden voor onvoorspelbare processen. Maar het is niet mogelijk dat de situatie in de toekomst kan dalen. Volgens hem kan kwik materiaal verdampen in warme temperaturen. Zo kunnen de milieuomstandigheden goed terugkomen. Ondertussen verwelkomde vicevoorzitter van Commissie 7 van de volksvertegenwoordiger van de Republiek Indonesië, Satya Wirayuda, het bewustzijn van bewoners om het gebruik van kwik te verlaten. Bovendien zijn er sancties tegen het gebruik van kwik. Indonesië heeft het Minamata-conventie in Geneve in 13 februari 2017 in wet nummer 11 jaar 2017 over het Minamata-verdrag van inzake kwik geratificeerd. Deze bekrachtiging is een instrument en juridische paraplu geworden voor het staatsapparaat om actie te ondernemen tegen kwikmisbruik. Satya legde uit dat cyanide terwille van de huidige mijnbouw als vervanging voor kwik kan worden gebruikt. Dit werd verklaard op basis van de verklaring van het Agentschap voor de Beoordeling en Toepassing van Technologie tijdens een hoorzitting met Commissie 7 enige tijd geleden. Gouden cyanidatie, die ook als het cyanideproces of het MacArthur Forest proces wordt bekend, is een metallurgische techniek voor het onttrekken van goud uit laagwaardige ertsen door het omzetten van goud naar een in water oplosbaar coördinatiecomplex. Dit proces wordt meestal gebruikt voor goudwinning. Met het gebruik van cyanide als alternatief wordt verwacht dat niet meer mijnbouw traditioneel wordt beheerd door de mensen, grote en middelgrote bedrijven die kwik gebruiken. Dat was voor het Voigrim-programma.
De stem van Indonesië, de stem van de waardigheid.
Luisteraars, zijn we weer terug in het programma De Wonder van Indonesië. Dit keer gaan we aan u introduceren over een van toeristische bestemmingen in de provincie Oost-Nusa Tenggara. Blijft u met ons in RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. U kunt ook naar onze uitzending luisteren via www.voi.co.id. Luisteraars, Oost-Nusa Tenggara is beroemd als de habitat van komodo. Maar deze provincie heeft ook andere interessante dingen om te bezoeken, namelijk de natuurbestemming. Een van hen is een toeristische plaats in Manggarai, Flores Eiland. Het is Chuncarami Waterfall. Luisteraars, Chuncarami Waterfall komt uit de taal van de lokale gemeenschap. Chunca betekent waterval en Rami betekent bos met veel planten. Dus Chuncarami is een waterval die omringd door het bos. De waterval die in het Mbeililing bos ligt heeft de hoogte ongeveer 30 meter met 3 verdiepingen. Er is een grote naturele vijver beneden de waterval. De vijver heeft een diameter van 5 tot 7 meter, met de diepte ongeveer 12 meter. Meestal zwemmen de bezoekers in die vijver of alleen water te spelen. Luisteraars, Chuncarami Waterfall ligt in het gebied van Mbeililing Bos. Om naar deze waterval te gaan, moet u naar Chuncalolos dorp reizen. Het duurt ongeveer 1 uur. Daarna moet u trekking doen voor ongeveer 1 uur. Deze reis heeft veel energie nodig, maar u kunt de schoonheid zien, zoals een brede hazelnootboom en een plantage van de lokale bevolking. Niet te ver van die schoonheid kunt u een duidelijke rivier zien. Als u al de rivier ziet, dan is de Chuncharami waterval dichtbij. Luisteraars, Chuncharami waterval is nog niet beheerd door de overheid. Dus er zijn geen faciliteiten voor de bezoekers. Daarom zal u niet vergeten om uw eigen gerechten en drankjes te brengen en pakt u ook uw eigen afval. Nu, de bezoekers van Chuncharami waterval is nog weinig, maar het zal populair worden met de potentie van die waterval. Luisteraars, dat was de wonder van Indonesië over de Chuncharami waterval. Morgen zullen we weer zien met de andere interessante thema's. Tot ziens!
Beste luisteraars van de Stem van Indonesië, we zijn er weer in het programma Diversen.
Luisteraars van de Stem van Indonesië, ik ben Adila en ik ben blij om u weer te zien in het programma Diversen. Dit keer gaan we aan u informeren geven over Tour de Borobudur. Blijf u met ons in www.zwoi.co.id. Luisteraars, Midden-Java heeft een mooie naturele schoonheid. Zelf, een van de 7 wonderen van de wereld, is in deze provincie, namelijk de Borobudur-tempel. De natuurlijke schoonheid van de Midden-Java te verkennen is er op 11 tot en met 12 november een sporttoerisme-evenement getiteld Tour de Borobudur. Deze fietstouringactiviteit wordt aangedreven door de Semarang Fietsvereniging Club met de Bank Tabungan Negara. Tour de Borobudur van dit jaar nam het thema de natuurlijke schoonheid van Midden-Java splitsen. Dit thema werd gekozen voor de verkenning van de natuurlijke schoonheid van Midden-Java. Luisteraars, gebaseerd op het thema, begint de route van Tour de Borobudur vanuit Semarang, Kendal, Ungaran, Semarang Regenschap, Ambarawa, Temanggung en Magelang. Die steden zijn bekend met de mooie natuurlijke attracties en ook de typische flora en fauna, bijvoorbeeld in Semarang. Jati Barang reservoirgebied in Creo Goa gebied is nog steeds bewoond door apen, die een legende hebben met Sunan Kalijaga, een van de verspreiders van de islam op Java. Dan is het gebied Limbangan Kendal, dat nog steeds veel grafiek Java is gevonden. de Borobudur is verdeeld in drie categorieën, namelijk de categorie 200 km, 100 km en VVIP. Vooral voor de categorie van 200 km zal de natuurlijke schoonheid van Midden-Java exploreren met een route die veel klimmen in de bergen geeft. In detail begint een speciale categorie van 200 km deelnemers van het kantoor van gouverneur van Pahlawan Semarangstraat over de middelroute. Namelijk over de Gunung Pati Semarang, Limbangan Kendal, Sumowono, Semarang Regenschap, Temanggung tot Magelang. Voor de speciale categorie van 100 km deelnemers beginnen ze vanaf Makobrimob Banyumanik langs de Semarang Lingkar Ambarawa Banyu Biru naar Magelang Regenschap. Tour de Borobudur wordt ook deelgenomen door deelnemers uit het buitenland. In totaal zijn er 20 deelnemers uit het buitenland, zoals Japan, Singapore, Australië en zelf Duitsland. Dat was diverse voor vandaag over Tour de Borobudur. We zullen weer zien in andere episoden met andere interessante thema's. Tot ziens!
De stem van Indonesië, de stem van de waardigheid.
Luisteraars van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië over de hele wereld. We zijn weer terug met mij, Adila, in het programma De Muziekhoek van Indonesië. Dit keer gaan we aan u de liedjes van een band Samsung introduceren. Als de opening luisteren we naar een liedje getiteld Hey Gadis. Veel luisterplezier!
Tinggalkan kekasihmu karena aku jauh lebih baik darinya. Hai gadis, lupakan kekasihmu karena aku lebih layak untuk memelukmu. Hai gadis, tunjuklah diriku, oh karena
Luisteraars, dat was het liedje Hey Gadis door Samsons. Een band met pop-rock genre is gevormd op 14 juli 2003 met de naam Equal. Maar die naam werd Samsons voordat hun eerste album Naluri Lelaki in 2006. Samsons heeft 5 personelen. Ze zijn Bams op vocal, Irfan Aulia op gitaar, Eric op gitaar, Aldria Viadi op bass en Konde op drum. Met een nummer Kenangan Terindah trok Samson de aandacht van het publiek aan in de Indonesische muziekwereld. Toen het liedje is gepubliceerd, was het liedje Kenangan Terindah in de top van de muziekgrafiek voor 5 maanden. Dit succes is gevolgd door de andere liedjes van Samsons, namelijk Naluri Lelaki en Di Penghujung Muda. Ondanks het feit dat ze slechts 1 album in de Indonesische muziekscene heeft gepubliceerd, won Samson onmiddellijk 4 prijzen voor de beste Indonesische muziekprijs voor beste pop en beste album 2006. Dit bewijst dat de kwaliteit van Samsons is erg leuk. Luisteraars, voordat we verder bespreken, luisteren we naar een liedje van Samsons die hun eerste succes is, getiteld Kenangan Terindah. Veel luisterplezier! Luisteraars, dat was het liedje Kenangan Terindah van Samson. Naast de teksten en arrangement is de stem van Bams maakt deze band zo geliefd. Maar zoals het liedje Kisah Tak Sampurna die door de band gemaakt is, verliet Bams de band. Bams verliet de band op 2 augustus 2012, want hij heeft moeite om de tijd in zijn leven te delen. 1 jaar na Bams ging, kreeg Samson een nieuwe zanger, Arya Dinata. Hoewel hij nu de vocalist is, wil hij niet Bams te vervangen, omdat volgens hem heeft Bams een belangrijke rol in de band. Met een nieuwe vocalist wil Samson de schaduw van Bams vrijlaten en bleek dat ze nog steeds Indonesische muziekliefhebbers kan amuseren. Oké, luisteraars, dat was de muziekhoek van Indonesië over de band Samsons. Als de afsluiting luisteren we naar de 2 liedjes van Samsons met de titel I Love You en Kisah Tak Sempurna. Veel luisterplezier en tot andere episode van de Muziekhoek van Indonesië.
Semenjak pertama kali ku menatapmu, sedari itu aku mulai merasakan gelak kau layangkan menaklukkan aku dari seluruh penjuru mata angin. Maka izinkanlah aku hanya untuk mengatakan I love you. Tak dapat aku untuk mengelak lagi bahwa senyuman itu membekas di hati. Sungguh-sungguh merasa dalam sanubari, terasa begitu hebatnya degup jantung. Aku langsung tergerak untuk dapat mengucap I love you. I'm falling in love. Kau lah
I'm never
De stem van Indonesië, de stem van de waardigheid. De stem van Indonesië, de stem van de waardigheid.
MUZIEK ku menemukan dirimu. Tentang apa yang membuatku mudah berikan hatiku padamu. Takkan habis sejuta lagu untuk menceritakan cantikmu. Kan teramat panjang puisi untuk menyuratkan cinta ini. Telah habis sudah cinta ini, tak lagi tersisa untuk dunia. Karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Aku pernah berpikir tentang hidupku tanpa ada dirimu. Dapatkah lebih indah dari yang ku jalani sampai kini? Aku selalu bermimpi tentang indah hari tua bersamamu. Tetap cantik rambut panjangmu, meskipun nanti tak hitam lagi. Bila habis sudah waktu ini, tak lagi berpijak pada dunia. Telah aku habiskan sisa hidupku hanya untukmu. Dan telah habis sudah cinta ini, tak lagi tersisa untuk dunia. Karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu.
De stem van Indonesië, de stem van de waardigheid.
Ku petik gitar untuk melupakan cerita lama, tak juga silam. Ku tahu cinta tak harus menguasai. Ku tahu cinta tak harus memiliki. Tapi terlalu pahit untuk dikenang, kisah itu selalu tetap
De stem van Indonesië, de stem van de waardigheid. U heeft geluisterd naar de uitzending van de Stem van Indonesië van Radio Republiek Indonesië op frequentie SW 9525 kHz en SW 15150 kHz. U kunt ons bezoeken op www.voi.co.id. Mocht u suggesties hebben, dan kunt u ze sturen naar ons adres Jalan Merdeka Barat nummer 4 en 5 Jakarta, Indonesië of naar PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesië. De stem van Indonesië, de stem van de waardigheid.